De Ik Ben-uitspraken in het Johannesevangelie. Daar gaan we ons nog een paar avonden mee bezighouden. Want officieel, ja, moet even afwachten hoe het allemaal weer loopt natuurlijk, hè. Maar officieel hebben we dan nog 6 avonden. Met deze meegerekend. En, ja, dit is een mooi thema. Ja, ik moet zeggen, de Ik Ben-uitspraken in het Johannesevangelie, dat zijn de 7. Ik kom een avond tekort.
Oh ja.
Ja, het zijn de 7. Maar we hebben nog 6 avonden. Maar Hoyt en ik zijn heel vindingrijk. Dus we hebben 1, 2 uitspraken eigenlijk bij elkaar gevoegd. Maar dat zul je wel ontdekken welke dat zijn. En de anderen die doen we dan... Dus we komen op die 6 avonden, komen we dan daarmee ook wel weer uit. Ja, even ter inleiding. Als we zeggen de Ik Ben-uitspraken in het Johannesevangelie, dan heeft dat betrekking op de uitspraken die de Heer Jezus heeft gedaan. Verschillende keren lees je in het Johannesevangelie dat de Heer zegt, Ik Ben. En dat staat in de grondtekst, dat kun je niet zo in de vertaling gelijk ontdekken, maar in de grondtekst kun je dat heel goed zien. Daar staat namelijk, en dat hoef je niet te onthouden van mij hoor, maar ik wil het even zeggen voor de duidelijkheid. Daar staat namelijk in het Grieks ego eimi. Ego eimi. En dan moet je weten dat eimi, dat is een vervoeging van het werkwoord zijn. En zijn betekent, eimi betekent ik ben. En dan staat er nog het woord ego voor. Nou, jullie weten allemaal wel wat een ego is, hè? Heb je hem ook bij je weer vanavond? Ja? Dus eigenlijk, als je het nou letterlijk zou willen vertalen, ego, eimi, dan moet je eigenlijk vertalen, ik ben. Want dat staat er. En dat hebben ze in de vertalers, die hebben dat niet gedaan. En op zich is dat wel jammer, want eigenlijk komt daardoor, door die manier van spreken, ego eimi, komt er een soort nadruk te liggen op die uitspraak, ik ben. Ja, goed. Ik denk dat de vertalers het te veel vonden om elke keer te moeten zeggen, ik ben. Want het klinkt in het Nederlands, klinkt het natuurlijk niet zo. Maar als je het Grieks zegt, ego eimi, ja, dan kun je dat wel gewoon zeggen. Hè? Maar dat betekent dus, ik ben. Hè, waarbij dus de Heer Jezus eigenlijk in die uitspraken heel duidelijk de nadruk erop legt dat hij de ik ben is. Hè, en als je dat even tot je door laat dringen, dan worden dat hele bijzondere uitspraken. Want ik ben, ja, dat is de naam van God. Hè? Kijk, God, het woord God, Elohim, vanuit Hebreeuws, Theos in het Grieks, dat is geen naam, in tegenstelling tot wat sommigen misschien wel eens denken. Hè? Maar God is geen naam, God is een titel. En het woord Elohim bijvoorbeeld in het Oude Testament, dat wordt meestal vertaald met God, maar het wordt ook wel vertaald met de rechter. De betekenis is eigenlijk autoriteit. God. En hoe is zo mooi, laten we maar even beginnen bij Exodus hoofdstuk 3. Dat die God van hemel en aarde, dat is God de Almachtige. Die is natuurlijk al bij Adam begonnen met het spreken tot de mens. En we kennen inmiddels de Bijbelse geschiedenis wel een beetje. Want op enig moment heeft hij het volk van Israël uit Egypte verlost. En heeft dat volk tot hem gebracht in de woestijn. En in de woestijn, daar heeft God met Israël een verbond gesloten. Hij heeft Israël, zeg maar, uitverkoren, te midden van alle andere volkeren, om zijn eigen volk te zijn. Of zoals onze vertaling zegt in Exodus 19, om mijn persoonlijk eigendom te zijn. En Mozes is degene die door God gebruikt is, niet alleen om Israël uit Egypte te verlossen en in de woestijn te brengen, maar ook om de middelaar te zijn van dat verbond, van dat oude verbond. He, dat wil zeggen dat Mozes de leidsman was en dat hij ja, ook tot God opklom op de berg Sinaï. Dat hij de woorden van God heeft gehoord die overgebracht heeft aan het volk. Met andere woorden, Mozes was door God aangewezen om dat allemaal te regelen. En dan staat er in Exodus 3, daar staat in vers 13, Exodus 3 vers 13... Daar staat, en Mozes zei tegen God, Elohim, Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden en zij zeggen mij, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. En ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Ik ben, en die naam van God die wordt in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse Bijbel, weergegeven met vier letters. J-H-W-H. En wij spreken dat over het algemeen uit als Yahweh. En de Engelsen die zeggen vaak Jehovah. Maar ja, wij hebben wat negatieve connotaties bij die naam, weet je wel. Dus wij houden het vaak bij Yahweh. En die naam van God, die dus de betekenis heeft van ik ben, die wordt in onze Bijbel over het algemeen weergegeven, nou niet over het algemeen altijd, met Heere. En in de HSV is dat tegenwoordig geloof ik geschreven met drie E's. Maar in ieder geval ook met hoofdletters. Heren. Als je dus het woord Heren tegenkomt in de Bijbel met hoofdletters in het Oude Testament, dan is dat de weergave van die vier letters J-H-W-H. En om het nog even helemaal compleet te maken, hè, dat als je nou morgen op je werk bent en je wil er eens met iemand over spreken, zeg je, joh, weet jij eigenlijk wel hoe God heet en zo, weet je wel. Dat kan met de koffie, dat je gewoon op zo'n gesprek komt. Dan kun je die vier letters, die heten dan officieel in de theologie het tetragrammaton. Nou, dat is toch een mooi woord voor bij de koffie, of niet? Het tetragrammaton. Ja. Dat zijn de vier letters van Yahweh. En in onze Bijbel is vertaald met Heere. En ik zeg dat even met nadruk, Heere met hoofdletters, omdat namelijk je ook veelvuldig de naam Heere of het woord Heere tegenkomt in kleine letters. Sterker nog, op veel plaatsen, vooral in de profetieën, lees je, zo zegt de Heere, Heere. En dan zul je altijd ontdekken dat het eerste Heere met kleine letters is en het tweede Heere met hoofdletters. En het woord Heere met kleine letters, dat is de vertaling van het Hebreeuwse Adonai. En dat is een aanspreektitel. He, zoals mensen mij wel eens noemen, de heerslachter. Ik krijg wel eens een brief, weet je wel, met de heerslachter staat er nog. Soms staat er nog iets bij. De weledelgestrenge, hooggeboren, eerwaarde heerslachter, weet je wel. Ja, je kan er van alles van maken natuurlijk. Maar de heerslachter, en dan voel je wel, de heer is dan ook een aanspreektitel en dan volgt mijn naam. Nou, zo is het in de Hebreeuwse Bijbel ook. Als er staat de Heere, Heere, dan staat er eigenlijk de Heer, Yahweh, zegt. Ja, dus eerst een aanspreektitel en dan de naam. En die betekenis van die naam is dus, ik ben. Of ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal. Het heeft met de aanwezigheid van God te maken. Er zijn wel Bijbels. Ik geloof dat de Naardense Bijbel dat ook doet. Ik ben er niet helemaal zeker van. Maar er zijn wel vertalingen ook. Die hebben in plaats van heren met hoofdletters. Schrijven ze dan aanwezigen. In Nederlands, hè? Aanwezige. Nou ja, goed, weet je, dat is een manier van... Als je dat mooi vindt, dan moet je dat doen. Maar het geeft wel aan eigenlijk wat die betekenis van die naam is, hè? Als je even verder gaat naar hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6. Daar staat in vers 1. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de Heere. Nou, dat heb je het al. Ik ben de Heere. Ik ben Yahweh. En eigenlijk betekent dat dus: Ik ben de Ik Ben. Ik ben de aanwezige. En dan staat er: Ik ben aan Abraham en Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Dus moet je voorstellen, hè? Al die tijd dat de Heere zich met Adam, met Noach, met al die aartsvaders, oudvaders moet ik zeggen, en later ook met de andere gelovigen, zeg maar, in die tijd heeft bezig gehouden, was hij alleen bekend als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend. Dus hoe vertrouwd Abraham ook was met God, hij wist niet wat de naam van God was. Bijzonder, hè? Terwijl Abraham, ja, toch heel goede, zeg maar, een nauwe relatie had met God. Hè? En, nou ja, goed. En nu heeft de Heer dan wel zijn naam bekend gemaakt. En dat heeft te maken, broeders en zusters, met het feit dat hij Israël inderdaad heeft uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. He, en Mozes heeft gevraagd: ja, als ik nou naar die Israëlieten toe ga en ik kom daar met de boodschap, de God van uw vader heeft mij tot u gezonden, wie bent u dan? Wat is dan uw naam? Nou is het sowieso wel zo, dat weet je inmiddels ook wel, dat verbond dat gesloten wordt, dat is ook een huwelijksverbond. Hè? Waarbij de Heere eigenlijk de man is en Israël de vrouw. En zo wordt het verbond ook gezien als een huwelijksverbond. Want later dan merk je ook dat Israël dat verbond verbreekt. En dan worden er allerlei termen gebezigd als: ze plegen hoererij, ze zijn overspelig. Weet je wat, dat soort terminologie. Nou, dat heeft te maken met een huwelijk. Bovendien, in het boek Jeremia wordt het ook gewoon gezegd: ik had Israël getrouwd. Dus het is een huwelijksverbond. Kijk, en dan is het wel mooi natuurlijk, als je zo'n huwelijk hebt, hè, en je gaat trouwen, dat je dan ook weet hoe je partner heet. Vind je niet? Ja, ik heb wat huwelijksdiensten mogen doen. En dan lees je toch altijd even de naam voor, hè. Wat is daar op uw antwoord? En uw antwoord, weet je wel, zo gaat dat. Maar, nou goed, en zo heeft God dus ook zijn naam bekendgemaakt en verbonden aan het volk van Israël. Hè, tegenwoordig werkt het allemaal een beetje anders, maar ik kom nog uit de tijd dat als dan je ging trouwen, hè, en over het algemeen ging een man met een vrouw trouwen, dan nam de vrouw, die nam de naam van de man aan. Hè? Ja, zo ging dat nou eenmaal. Dat was een soort gewoonte. Hè? En dan ben je op een gegeven moment, vanaf dat moment ben je mevrouw Slachter. Terwijl, ja, naam. Hè? Nou, die naam, dat geeft ook een verbintenis aan. Hè? Nou, en zo is het in de Bijbel zeker. Want God heeft zijn naam als het ware op het volk van Israël gelegd. En het is prachtig, broeders en zusters. Nou, ik vind het prachtig. Dat als het dan gaat om de betekenis van die naam die God aan Israël gekoppeld heeft, op Israël gelegd heeft, dan is het eigenlijk: Ik ben de aanwezige. Ik ben en ik ben. Ik zal zijn en ik zal zijn. Met andere woorden, maak je geen zorgen. Waar jij gaat, ben ik ook. En ik zorg voor je. En ik ga met je mee. En ik zal je bewaren. En ik zal je behoeden. Ik zal je te eten geven. Ik zal je onderdak geven. God had zelfs een heel land voor het volk van Israël gereserveerd. En allerlei steden. Hij zou het voor Israël helemaal gaan maken. En nou ja, goed. Wat er van terecht gekomen is, dat kennen wij uit de Bijbelse geschiedenis. Dat is ook niet om over naar huis te schrijven. Maar goed, God wist dat natuurlijk van tevoren ook allemaal al. En het komt ook wat Israël betreft wel goed. Nou, en zo vind je dus in het Oude Testament elke keer als die naam Heere voorkomt met hoofdletters, dan wordt daar dus gesproken over de Ik Ben. En dan kom je in het Johannesevangelie terecht. En daar ga ik nou naartoe. En dan doet de Heer een aantal uitspraken waarin hij zich helemaal vereenzelvigt met degene die wij kennen uit het Oude Testament als de Ik Ben. En dat gebeurt uitgerekend ook in het Johannesevangelie. En waarom zeg ik daarbij uitgerekend? Wel, omdat dat het evangelie is dat eigenlijk een beetje los staat, zeg ik heel voorzichtig, van de andere evangeliën. Het evangelie naar Matthäus, Marcus en Lucas, die worden wel, misschien ook, hebben jullie die term ook wel eens gehoord, de synoptici genoemd. Of de synoptische evangelie. En dat woord synoptici, dat betekent vanuit hetzelfde gezicht. Optici, weet je wel, optiek, hè? Opticien. Optici vanuit hetzelfde gezicht. En dan komt het dat Matthäus en Marcus en Lucas, ja, die spreken vooral over de mens Jezus Christus. He, die geboren is uit David, afkomstig uit het geslacht van David. Jezus die de zoon des mensen genoemd wordt in Lucas. He, die ook het zaad van Abraham is, he, het nageslacht van Abraham. En als je naar het Johannes-evangelie gaat, en je vindt in die drie evangelieën vind je ook een geslachtsregister, hè, in alle drie. Om te laten zien waar de Heer Jezus eigenlijk vandaan komt, naar het vlees. Maar als je naar het Johannes evangelie gaat, daar vind je geen geslachtsregister. En daar ligt niet zozeer de nadruk op het feit dat hij mens is, maar dat hij, nou, lees maar in het eerste hoofdstuk vers 1. Daar staat: in het begin was het woord. In het begin, of in den beginnen. Weet je wel? Dat zijn dezelfde woorden als waarmee ook het boek Genesis begint. In den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. In het begin, dat heeft te maken met, ja, zeg maar, datgene wat er was voor het bestaan van deze wereld. In het begin. Nou, daarover gaat het hier in Johannes ook. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Dus als je nou hebt over de afkomst van de Messias, de Heer Jezus, dan wordt hier, wordt zijn afkomst helemaal verbonden aan God zelf, uit de tijd van den beginnen. Voordat er ook nog maar de wereld er was. En dat is heel bijzonder. En dan staat er ook: alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En daar wordt hij dus ook heel duidelijk gekoppeld, zeg maar, aan de schepping. En dan even verder in hetzelfde hoofdstuk, er staat in vers 14: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij, zegt Johannes, hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ja, je kunt dat ook nog vertalen met vol van waarachtige genade. Dus het woord is vlees geworden. En het gaat dus eigenlijk om de boodschap dat God zelf eigenlijk, de schepper, is ingedaald in de schepping. En in de Heer Jezus Christus, die geboren is uit de maagd Maria, deze schepping te hulp gekomen is om het verlossingswerk te volbrengen, want dat was nodig in verband met de zonde. Weet je wel? In het begin van het menselijk geslacht heeft de zonde zich geopenbaard en die is doorgegaan tot alle mensen. Er moest een oplossing voor komen. En God heeft dat probleem van de zonde opgelost in de Heer Jezus, in zijn Zoon. En dus hij die zich nu openbaart hier in het evangelie, 2000 jaar geleden, als de mens Christus Jezus, hè? Als de mens Jezus, Jezus van Nazareth, geboren uit de maagd Maria. Ja, dat laat eigenlijk zien dat zijn afkomst al dateert vanuit de tijd, zeg ik maar even, voordat de wereld er was. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of je dat tijd mag noemen, maar goed. Ik weet er geen andere woorden voor. Je moet het toch aanwijzen. En als je daar een studie van maakt, dat is trouwens ook ontzettend interessant hoor, om dat allemaal te bestuderen. Want dat maakt de Heer Jezus wel tot een heel bijzonder persoon. Hè. Ik zeg ook al een paar keer, hij is geboren uit de maagd Maria. En daarmee ontwijk ik eigenlijk ook de rol van Jozef. Hè. Want hij was namelijk niet geboren uit Jozef. Kijk, dat is normaal. Bij normale mensen is het wel zo. Hè. Ik heb een vader en een moeder. En ja, ik ben uit hen voortgekomen. Nou ja, ik hoef jullie niet te vertellen hoe dat werkt. Toch? Maar als het om de Heer Jezus gaat, Jozef was naar de wet wel zijn vader. He, voor de wet was Jozef zijn vader. Maar hij is niet verwekt door Jozef. De engel Gabriel kwam speciaal naar Maria toe om te vertellen dat zij zwanger zou worden. En ze stond daarover verbaasd, want ze had geen omgang met een man. En dan zegt de engel Gabriel dat de Heilige Geest zal haar overschaduwen. En hetgeen in u verwekt zal worden, zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En daar leer je dus uit dat Jezus, de mens Jezus, uit God geboren is. En dat maakt hem tot een unieke persoon. Zo iemand is er nooit geweest. He, maar de Heer Jezus die is in dat opzicht uniek. Betekent ook dat hij dus ook geen deel had aan de zonde. En de zonde die meekomt door alle geslachten heen. En omdat je verwekt wordt door een man, komt die zonde ook mee en zo. Maar dat was bij de Heer Jezus niet zo. Hij is geboren uit God. En Johannes die schrijft later ook in een van zijn brieven dat die uit God geboren is, die zondigt niet. Sterker nog, die kan niet zondigen. Nee, want anders dan zou de zonde in God zijn. En dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dus hij is ook in dat opzicht een volstrekt unieke persoon. Nou, nog even naar Johannes 17. Johannes 17. Dan slaan we alweer een heel wat jaartjes over. Tenminste, ja, een jaar of 3,5 of zo. En dan komen we terecht bij het einde van zijn aardse loopbaan. En daar zegt hij het volgende. Dat is in de laatste nacht voor zijn kruisiging. En daar zegt hij in vers 4 van Johannes 17. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En komt het. En nu verheerlijk mij u, Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u bezat. Voordat de wereld er was. Nou. Eer de wereld was. Dat was nou in den beginne. Weet je, toen er van het bestaan van die wereld nog helemaal niks was. He, dus. Ja, toen bezat hij al heerlijkheid. Nou ja, er zijn meer teksten in de Bijbel die daarop wijzen. He, denk ook maar aan de tekst die Paulus schrijft in Filippenzen hoofdstuk 2. Ga ik nou niet opzoeken. Maar daar schrijft hij ook, hè, dat Christus Jezus het Goden gelijk zijn. Hij was in de gestalte van God, hè, maar hij heeft het Goden gelijk zijn niet als een roof geacht, hè, niet als een voordeel voor zichzelf, maar heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. En daaruit blijkt ook dat hij er dus eerst was. Hè. Nou, je kunt er in het spreukenboek kun je erover lezen. Je herkent het ook bijvoorbeeld in een uitspraak als de Heer Jezus op een gegeven moment zegt in het Johannes Evangelie ook: eer Abraham was, ik ben. Ego eimi. Eer Abraham was, ben ik. Ik ben. Nou, dus voordat Abraham er was, was hij er al. Sterker nog, toen Abraham eenmaal op aarde leefde, toen is hij ook verschenen aan Abraham in mensengestalte. Je kunt het in het boek Genesis lezen. Doe ik nou ook vanavond niet. Maar ja, misschien hebben we straks helemaal geen bijbelstudieavonden meer, dus dan kun je het allemaal zelf doen, hè? Huiswerk. Nee, maar goed. Ik wil niet flauw zijn, broeders en zussen, maar hè, die dingen kun je zelf ook allemaal nazoeken. Checken of nazoeken. Maar Abraham die zat bij de ingang van zijn tent. Hè, het was heet weer. En op een gegeven moment ziet hij drie mannen op zich afkomen. Misschien ken je die geschiedenis wel. He, en hij vraagt die mannen, hij loopt ze tegemoet enzovoort en begroet ze zoals dat gebruikelijk was in die tijd, in die Oosterse tijd zeg maar. En dan biedt hij ze ook gelijk een maaltijd aan, weet je wel, en nou ja, kom binnen. En dan blijkt dus, later als je die geschiedenis verder leest, dat dat eigenlijk een verschijning was van de Heere, want hij was daar. Abraham die kwam later tot ontdekking dat dat een van die personen was God zelf, eigenlijk, die zich als mens daar aan hem openbaarde. En die andere twee mensen, dat bleken later engelen te zijn. Hè? Maar daar staat echt, zo begint die geschiedenis, dat Abraham zag drie mannen tot zich komen. En daar staat het woord enos in het Hebreeuws. En dat betekent eigenlijk, hij zag drie mensen tot zich komen. Hè, dus de Heere openbaarde zich al voordat Abraham er was als mens. En kwam als mens ook naar hem toe. Ja. Ja, bijzonder, hè? Gaan we straks weer kerstfeest vieren? En dan vind ik het wel leuk. Dan zeggen we, ja, kerstfeest, wat is dat? Nou, dat is het feest dat we gedenken aan de menswording van Christus. Nee. Nee. Aan de vleeswording van Christus. Menswording niet. Dat was al iets van in het begin. Toen was die mens er al, feitelijk. En dat blijkt ook wel, want als de schepping van Adam ter sprake komt in Genesis 1. Hè, God schiep de mens, staat er in onze Bijbel, maar er staat dus gewoon God schiep Adam. Maar dan staat erbij, hij schiep hen naar, laat ons de mens maken, hè, scheppen, naar ons beeld en onze gelijkenis. Ons beeld. Dus Adam is een afbeelding van de mens die er al was. He, en die mens, ja, er kan er maar één zijn en dat is de Zoon van God. Maar God zelf is geest, zegt de Bijbel, per definitie onzichtbaar. En voor zover God zich zichtbaar gemaakt heeft, voor zover God spreekt, voor zover God handelt, doet hij dat alles in de Zoon. Nou ja, goed, en daar kun je in het Spreukenboek in hoofdstuk 8 ook over lezen. In den beginnen staat daar, en dan wordt de wijsheid wordt daar omschreven. Was ik een troetelkind, een lievelingskind, en verheugde ik mij in de werken van God. Nou, goed, dat eventjes tussendoor. Ik was dat helemaal niet van plan om dat allemaal te zeggen vanavond, maar ja, dat komt dan toch zo even naar voren, hè. Maar ik hoop in ieder geval, broeders en zusters, dat je, en ik heb er alle vertrouwen in, dat je ook beseft, hè, hoe een unieke persoon de Heer Jezus Christus eigenlijk is. Dat is zomaar een mens, weet je wel. Er is ooit iemand die geweest, die heeft een boek geschreven met als titel Een mens zoals wij. En dat gaat dan over de Heer Jezus. Ja, en dat klinkt wel mooi. En ik kap dat ook niet af of zo, hoor. Want ik snap ook wel wat zo iemand er dan mee bedoelt enzovoort. Maar als je het op de keper beschouwt, dan klopt het niet. Hij was niet een mens zoals wij. Jawel, in zijn vleeswording wel, is hij ons nabij gekomen. En heeft hij alles ondergaan wat mensen ook ondergaan. Hè? Hij vernederde zich, weet je wel. Hij was vertrouwd met ziekte. Hij leefde het leven van mensen zoals wij. Adamieten, zeg maar. Mensen die allemaal uit Adam zijn voortgekomen. Hij is ook de zoon des mensen, de zoon van Adam. En zo heeft hij in het vlees geleefd onder de mensen. En uiteindelijk in dat vlees ook de verlossing tot stand gebracht. En, maar hij was niet een mens zoals wij, als je bedenkt dat hij uit God geboren is, dat hij dus ook niet kon zondigen of iets dergelijks, maar hij heeft zich helemaal vrijwillig, totaal vernederd, hè? En is God heeft hem een lichaam bereid, Psalm 40, Hebreeën 10, om in dat lichaam, he, aan ons lichaam gelijk, gewoon van vlees en bloed, met handen, voeten, ogen, alles, het verlossingswerk tot stand te brengen. En dat was nodig, omdat de eerste mens, Adam namelijk, had gezondigd. He, en God die kan geen zonde door de vingers zien, want God is een rechtvaardige God, God is integer. En daarom moest er dus genoegdoening plaatsvinden vanwege de zonde van de mens. En die genoegdoening heeft plaatsgevonden in het offer, het volmaakte offer, wat de Heer Jezus heeft gebracht. En als hij aan het einde van zijn loopbaan gekomen is en hij hangt aan het kruis van Golgotha, dan zegt hij ook die bekende woorden, het is volbracht. Ja, en dan geeft hij nog een schreeuw, zoals er staat, aan het eind. En dan staat er, en hij gaf de geest. En hij had eerder al gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, hij was en hij bleef de grote regisseur. En dat is zo prachtig. Goed, gaan we nog naar Johannes hoofdstuk 6. Want daar willen we dan mee beginnen. Daar lees je voor het eerst van zo'n ik ben uitspraak. En er komen dus een aantal van ook aan de orde in de komende Bijbelstudies. En de eerste waar we even bij stilstaan is dat de Heer zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben het brood des levens. Nou ja, goed, en zo zijn er meer uitspraken, hè. Later, ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. En nog later, in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok. Allemaal ik ben uitspraken. Waarin de Heer Jezus eigenlijk zijn identiteit openbaart. En dan vooral in de verhouding tot Israël. En de eerste uitspraak in dat verband is dan dat de Heer zegt in Johannes 6, ik lees vers 35. En Jezus zei tegen hen, tegen zijn toehoorders, hè, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ik ben het brood des levens. En vers 41. En de Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En zij zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel nedergedaald? Die Joden, die snapten er helemaal niks van. Van wat de Heer Jezus allemaal zei. Nou, dat komt op meer plaatsen wel tot uitdrukking. Maar het was feitelijk ook een verborgenheid. En dan staat er vervolgens in vers 48, ja, weet je, het zijn van die hele lange hoofdstukken, dus die ga ik niet helemaal lezen, hè. Maar er staat in vers 48 bijvoorbeeld nog, uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn zij gestorven. Vers 49, neem niet kwalijk. Vers 48 staat, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. En als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. Ja. Prachtig mooi. En dan staat er ook nog bij, en het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Nou, dan weet je gelijk de betekenis ook van die uitspraak. Ik ben het brood des levens. Dat heeft dus betrekking feitelijk op het vlees van Christus. Op de persoon die hij is. Als degene die zich geopenbaard heeft. Dit gedeelte over dat brood des levens, dat spreekt de Heer Jezus allemaal uit. Eigenlijk naar aanleiding van wat aan het begin van het zesde hoofdstuk wordt is opgetekend, namelijk de wonderbare spijziging. Oftewel de spijziging van de 5000. En de Heer die heeft al die mensen te eten gegeven van 5 broden en 2 visjes. Ja, hij kon dat. 5 broden en 2 visjes. En het ging maar door. En in vers 10 daar staat, en Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. Johannes 6 vers 10 lees ik, hè? Ja. Ongeveer 5000 in getal. Dat woordje ongeveer, hebben we ook wel eens vaker gezien met elkaar. Dat geeft aan dat het niet om het letterlijke aantal gaat. Kijk, het mogen er ook 4990 geweest zijn of zo. Nee, maar het gaat even om het noemen van het getal 5000. Als dat woordje ongeveer ervoor staat voor een getal, dan heb je meestal daarmee te doen. dan moet dat getal even genoemd worden. En waarom is dat nou belangrijk in dit geval? Wel, 5000 is een veelvoud van het getal 5. En het getal 5, dat kennen wij en dat noemen wij ook het getal van de genade. Al die getallen die hebben een bepaalde betekenis. En als je daar dan studie van maakt en je kijkt overal waar het getal 5 voorkomt, dan ja, kun je daar op een gegeven moment een definitie aan hangen. En broeders voor ons, die hebben dat al gedaan. Hè? En die zeggen dan, ja, 5, dat is eigenlijk het getal van de genade. En dan heb je 500 en 5000, dat is een veelvoud van 5. Het is dus overvloedig. Meer dan overvloedig. En dat blijkt ook wel. Want als zij met die 5 broden en die 2 visjes bij de Heer Jezus komen, dan gaat de Heer Jezus dat uitdelen. En dan zit die hele schare, die zit daar. En dan moet je voorstellen, hier worden alleen de mannen genoemd. Hè? Ongeveer 5000. Maar er zullen ongetwijfeld ook vrouwen geweest zijn en kinderen. Dus wat voor een schare is dat wel geweest, man? Hè? Onvoorstelbaar. En dan 5 broden en 2 visjes. En de Heer Jezus begint te breken, het brood, weet je wel. En dan gaan we door, hè? Ja, soms vind ik wel jammer dat ik er niet bij geweest ben, hè? Om dat even te zien, weet je wel. Ik heb nog even willen kijken. Hè? Je hebt ook zo'n programma van Victor Mits, hè? Ken je dat ook? Zo heet hij toch, of niet? Ja, hele aardige vent, hoor. Maar je kijkt er nooit naar. Nee, want ik weet gewoon dat het bedrog is. En ik ga toch niet voor de gezelligheid voor de buis zitten om mezelf constant te laten bedriegen, zeg. Dat heb ik in de wereld al genoeg mee te stellen. Dus ik kijk er nooit naar. Ik weet wel dat het programma is. Ik heb het ooit wel eens gezien natuurlijk, daarom weet ik ook wat het is. Maar het is allemaal bedrog, weet je. Het lijkt allemaal net echt, maar het is, je moet me goed bedenken, het is allemaal bedrog. Maar die wonderen die de Heer Jezus deed, dat was geen bedrog. Dat gebeurde echt. Hij wandelt over de zee, later lees je dat ook. Die op de zee wandelt, op het water wandelt. Ja. Onvoorstelbaar. Zelfs Petrus. Dat zijn de wonderen waarvan de Bijbel getuigt. Nou, als je bedenkt wie de Heer Jezus is, namelijk de Zoon van God. Ja, dan kun je het ook wel een beetje plaatsen. Hij was niet zomaar een mens. En hij was ook geen goochelaar of iets dergelijks. Nee, hij was gewoon ja, degene die van oorsprong betrokken is geweest in de schepping van deze wereld. En als het daarom gaat, dan zegt de psalmist, kennen jullie allemaal wel die tekst. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Door het woord namelijk. Hij hoeft maar een woord te spreken. Lazarus was gestorven. Was al 4 dagen dood. Er hing al een lijklucht. En dan komt de Heer Jezus en die zegt, Lazarus, kom uit. En Lazarus stond op. En kwam uit het graf. Hij hoeft slechts een woord te spreken. Onvoorstelbaar. En daarom zijn er natuurlijk een prachtig mooie getuigenis in de evangelie. Dan gaat de Heer Jezus die gaat uitdelen. En die mensen die eten allemaal brood enzovoort. En ja, en het eind van het liedje is dan dat er ook nog 12 manden vol overblijven. 12 manden vol blijven er over. En dat is ook heel apart. Want de Heer die deelt alles uit. Het is een overvloed van uitdelen van het brood enzovoort. En dan uiteindelijk blijven er 12 manden over. Dat is ook toevallig, 12. Of niet? Waar heeft 12 mee te maken? Het getal 12. Ja, dat is het getal van Israël. Getal 12, dat heeft altijd weer te maken met Israël. Dan heb je het over de 12 apostelen, de 12 stammen, weet je wel. Israël. En dat houdt dus verband met Israël. Er zullen in de toekomst ook 12 tronen zijn. Waar de 12 apostelen op zitten om Israël te leiden, om Israël te richten en zo. Maar die overvloed heeft ook te maken met het feit, dat schrijft Johannes later ook in zijn brief, dat de Heer Jezus niet alleen maar voor Israël gekomen is, maar dat hij ook gekomen is voor de wereld. En dat wordt in het Johannes-evangelie wordt dat ook wel duidelijk. Want als je naar Johannes 3 toe gaat, hè, dat is een tekst die mij ooit in mijn jonge leven ontzettend heeft aangesproken. Ja, ik bedoel niet letterlijk dat je er naartoe moet gaan, maar ik wil even een tekst citeren. Mag wel opzoeken hoor, maar Johannes 3 vers 16, hè, dat heeft destijds op mij veel indruk gemaakt, maar daar staat, al zo lief heeft God, ja niet Israël, de wereld gehad. Ja natuurlijk, hoort Israël er ook bij, de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. maar eeuwig leven hebben. He, zijn betekenis voor zijn verlossingswerk voor Israël en voor de wereld. Johannes die schrijft later dat Jezus Christus gestorven is tot een verzoening, schrijft Johannes. He. Moet je even bedenken, Johannes was natuurlijk een Jood. He. Hij was, hoorde bij het volk van Israël. En dan schrijft hij in een van zijn brieven, ik geloof in de eerste brief, ja, dat Jezus Christus gestorven is tot een verzoening voor al onze zonden. En dan zegt hij erbij, en niet alleen voor de onze, en daarmee bedoelt hij dus zichzelf, het Joodse volk, maar ook voor die der gehele wereld. Ja, en als je even terugbladert naar Jesaja, hoofdstuk 49. Jesaja 49. Dan wordt dat eigenlijk van tevoren ook al gezegd. Dat het verlossingswerk van de Messias dus een wereldwijd karakter zou hebben. In Jesaja 49, dat is een van de profetieën waar het gaat over de knecht des Heren. En dan staat er in vers 5. En nu zegt de Heere, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd. En de vertalers die hebben dat hier ook met een hoofdletter geschreven. Want ja, ze hebben gedacht, het gaat natuurlijk over de Messias. Om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Dan worden ze nog wel op tegenstand uitlopen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere, en mijn God zal mijn kracht zijn. En dan komt het. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zie dat? Dat is in Jesaja dus. In het Oude Testament wordt dat al aangekondigd. Dat zijn knechtschap, dat zijn dienstbaarheid, niet alleen maar voor het volk van Israël is, maar ook voor de heidenvolken. Sterker nog, voor heel de wereld. Want mijn heil zal zijn tot de einde der aarde. En dan moet je even voorstellen wat er gebeurd is 2000 jaar geleden. Toen kwam hij tot Israël. En de evangeliën, ik ga even weer terug naar Johannes 6. De evangeliën die beschrijven vooral de komst van de Heer Jezus, met name voor het volk van Israël. Want hij wandelde te midden van zijn volksgenoten. Hij werd geboren in het land van Israël. Hij leefde in Israël. De wijzen uit het oosten noemden hem ook al de koning der Joden. Hè? Waar is die geboren? Nou, daar en daar en daar. Alles is geconcentreerd op Israël. Maar die bediening die hij in Israël heeft uitgeoefend, eindigend aan dat kruis van Golgotha, eindigend met die woorden het is volbracht, heeft niet alleen maar op Israël betrekking, maar op de hele wereld. En moet je voorstellen wat er gebeurd is. Hij kwam tot Israël, heeft het verlossingswerk tot stand gebracht. Maar hoe kwam dat? Omdat de Israëlieten, de Joden, hebben hem destijds afgewezen. Ik beschrijf gewoon even de geschiedenis, hè? Ja, ze hebben hem afgewezen. Uiteindelijk is hij veroordeeld door de elite van de Joden destijds, het Sanhedrin, en overgegeven in handen van wetteloze mensen om gekruisigd te worden. Dat is de geschiedenis. En toen is hij op de derde dag opgestaan uit de dood. En na 40 dagen is hij ten hemel gevaren. En sinds die tijd is hij in de hemel. Maar de apostelen werden uitgezonden met de boodschap in de eerste plaats voor het volk van Israël. Om te verkondigen dat die Jezus die gekruisigd was, dat hij is opgestaan. En dan worden die Israëlieten in het land, maar later ook daarbuiten, ook door de bediening van Paulus bijvoorbeeld, opgeroepen om zich alsnog te bekeren en over te geven aan de Messias. Maar het boek Handelingen leert ons ook dat ze dat niet hebben gedaan. Nou, en de Heere God die zag dat natuurlijk al lang aankomen. Zodat je in het boek Handelingen, als je dat leest, als je dat volgt, dan ontdek je dat telkens daar waar de boodschap door de Joden eigenlijk werd afgewezen, daar wenden de apostelen zich vervolgens tot de heidenen. Maar aan het eind van het boek Handelingen moet de apostel Paulus, ja, ik maak even grote stappen, hè, dat snap je wel. Maar aan het eind van het boek Handelingen moet de apostel Paulus tot de conclusie komen dat het volk van Israël zich opnieuw niet heeft laten overtuigen door de geest. Hij citeert ook Jesaja 6, waar het gaat over de geest. Hè. Toen de Heer Jezus op aarde was, ja, lieten zij zich niet overtuigen door de geest en ook in het boek Handelingen niet. En dan zegt Paulus op een gegeven moment in Handelingen 28, vers 28, het zij u dan bekend dat dit heil van God, nou we hebben net over heil gelezen, tot de heidenen gezonden is. En daarmee, ja, verdwijnt Israël uit het middelpunt van Gods handelen, niet voor altijd, maar voor een bepaalde periode. En Paulus die zat in gevangenschap in Rome, afsluiting van het boek Handelingen, constatering dat Israël het heil heeft afgewezen. En Paulus die mag dan bekendmaken dat het heil tot de heidenen, tot de volkeren gezonden wordt in het algemeen. Dat Israël zijn bevoorrechte positie verliest op dat moment. Totdat. En dat totdat heeft betrekking op een verre toekomst. Hè, en in deze tijd, en die duurt nu al bijna 2000 jaar, hè, is God bezig om zich uit al die heidenvolken de gemeente te verzamelen. Het lichaam van Christus. Her en der en overal. Geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden. Ook niet in het lichaam. Eén boodschap. Boodschap van Gods genade. Die inhoudt, wie gelooft, die zal behouden worden. Meer niet, ook niet minder. Dat is de rijke boodschap die wij mogen verkondigen vandaag. Joh, geloof in de Heer Jezus. En je zult alles ontvangen wat Hij heeft volbracht. Prachtig mooi. En dat is eigenlijk die 5000. Weet je wel? Overvloed van genade. God betoont alleen maar genade in deze tijd, toch? Ja. Dat wordt de Heere God wel eens verweten door mensen. Nou, als er dan een God is waar jullie het over hebben, waarom grijpt hij dan niet in? Snap je? Dat soort taal. Nou ja, wij weten in de Bijbel wel waarom hij niet ingrijpt enzovoort. Want deze tijd waarin wij vandaag leven, die is natuurlijk ook al lang voorzegd. Hè? Dat wil zeggen, de Heer die heeft zich die is teruggegaan naar de hemel destijds. En heeft zich verborgen voor het aangezicht van Israël. Nou, dat staat al in het boek Deuteronomium. Dus dat werd al eeuwen tevoren aangekondigd dat er een tijd zou komen waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. Nou, dat doet hij nu al 2000 jaar. En als God zijn aangezicht voor Israël verborgen is, dan is zijn aangezicht ook verborgen voor de wereld. Want de volkeren in de wereld, niet te hard vertellen, zijn allemaal afhankelijk van Israël. Als je het vanuit Gods optiek bekijkt, hè? Want Israël is het hoofd van de volkeren. Israël is het eerste volk voor God op deze aarde. En ook in de toekomst zal het zo zijn dat als de Heer terugkomt en hij pakt de draad met de geschiedenis weer op, en het koninkrijk wordt op aarde geopenbaard enzovoort, na deze stille periode, deze periode van verborgenheid, dan is Israël het eerste volk dat aan hem wordt onderworpen. En als dat eenmaal zover is, dan gaat het evangelie ook door alle landen heen, en dan worden alle landen uiteindelijk aan hem onderworpen en krijgt zijn koninkrijk op aarde gestalte. 5000, ongeveer, hè? Ongeveer. Ja, hoeveel miljoen mensen zullen er in de loop van die 2000 jaar tot geloof gekomen zijn? Ik kan ze de kost niet geven. He? Maar geweldig. Ja, en straks komt de Heer terug. En er staan nog 12 mannen. Die 12 mannen, ja. Weet je wel? En die komen dan aan de beurt. Namelijk Israël. En zoals hij het brood des levens is, ook voor ons vandaag, moet je bedenken dat het in de eerste plaats een uitspraak is die verband houdt met het volk van Israël. En de Heer die zegt het ook tegen de Joodse omstanders, hè, tegen de mensen die naar hem luisteren. Hè, zegt hij, ik ben het brood des levens. En dus de mensen die kwamen erop af, hè, vooral omdat er ook wat te eten was. Hè, daar staat ook in vers 26, ja, mensen zijn ook onverbeterlijk wat dat betreft, maar goed. He, van hoofdstuk 6 ben ik weer. He. Johannes 6 vers 26. Daar staat Jezus antwoordde hun en zei. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u. U zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. De mensen dachten van, nou, daar komen we lekker goedkoop vanaf. He? Als ze op deze manier gevoed kunnen worden, dan, ja. Maar ze hadden nog niet in de gaten dat wat de Heer Jezus deed eigenlijk een wonder was. Een wonderteken, dat het iets betekende. Snap je? En dat gaat hij in de loop van deze geschiedenis wel uitleggen. Want we hebben het al gelezen. En dat er in vers 31 staat, bijvoorbeeld. Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. En Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dus hij verwijst hier zelf naar de geschiedenis van het manna. En die lezen wij, gaan we even terug naar Exodus hoofdstuk 16. Exodus hoofdstuk 16. Weet je wel, toen was Israël in de woestijn en ze kregen honger en ze wilden eten. En toen heeft, logisch natuurlijk ook, heeft God voorzien. En de Heer is dan ook weer overvloedig. Hij geeft niet alleen maar brood, maar hij geeft ook kwartels. Hij geeft er ook vlees bij. Dus ze kregen vlees te eten en brood te eten. Zoiets mag je tegenwoordig haast niet meer zeggen, hè? Want vlees eten is zo langzamerhand een vloek geworden. Maar daar moet je maar niet al te veel van aantrekken. De Heer die heeft het uiteindelijk destijds ingesteld. He, na Noach, dat weet je toch, hè? Na Noach heeft de Heer het ingesteld. Het gedierte des velds zal u tot spijzen zijn. Dus maak je nou niet druk, hoor. Dat is allemaal wat mensen verzinnen en zo. Maar goed, dat is een ander verhaal. Daar hebben we het verder niet over vanavond. Hier staat in Exodus 16. Daar wordt over het manna gesproken. En ook dat is weer een lang hoofdstuk die ik niet helemaal ga lezen. Maar ik veronderstel ook wel een beetje de geschiedenis bekend bij jullie. Maar er staat bijvoorbeeld in vers 4. Toen zei de Heere tegen Mozes. Zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan. En de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet handelt of niet. Ja. En op de zesde dag moet het zo zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen, en dan zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen. Ja, want de zevende dag was natuurlijk de Sabbat. Hè? De rustdag. Daar werd het volk geacht te rusten. En dan hoefden ze er niet op uit om dat manna te verzamelen. En de Heer die voorzag dus op de zesde dag in datgene wat ze niet alleen voor die zesde dag, maar ook voor de zevende dag nodig hadden. Prachtig, hè, hoe je telkens weer ziet dat de Heer alle dingen regelt. Hij regelt het wel. En het volk hoeft alleen maar te gehoorzamen, weer niet. Hè, en de Heer die wil dus ook op de proef stellen van ja, hè, neem je nou ook inderdaad alleen de benodigde hoeveelheid. Kijk, want dit zijn nou Israëlieten, maar als het Nederlanders geweest waren, hè, die hadden gelijk natuurlijk een paar korven extra verzameld, dat snap je wel, hè? Zo zijn wij dan wel, hè? Nou, weet je wat, ik neem nog extra mee, ligt toch zat, joh? Hè? Ja, kniezoor die erop let. Ja. Nee, maar God had gezegd, denk erom, alleen voor wat je voor één dag nodig hebt. Ja. Ja, ja. Dus het was, de gave van het manna was ook een soort van beproeving voor het volk eigenlijk. He? Dat kun je eruit opmaken. En dan staat er in vers 6, ik lees mee verder. Toen zeiden Mozes en Aaron tegen al de Israëlieten: vanavond nog zult u weten dat de Heere u uit het land Egypte geleid heeft. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien. Want hij heeft uw gemor tegen de Heere gehoord. Want wie zijn wij dat u tegen ons mort? Ja, met andere woorden van ja, jongens, jullie kunnen allemaal tegen ons hebben. Maar ja, wij kunnen het ook niet helpen. He? Maar goed, we zullen naar de Heere toe gaan, het probleem bekendmaken en dan zal de Heer die zal een oplossing geven. Maar mooi, hè, vers 7. Morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien. Zo wordt het hier omschreven. He, dus in het manna wat neerdaalt uit de hemel, ten behoeve van de Israëlieten, daarin zouden zij de heerlijkheid van de Heere zien. En dat heeft te maken, dat woord heerlijkheid, ook met Gods kracht. Hè? Met wie God is. En wat hij kan doen. Hè? Dat hij inderdaad de ik ben is. Ik ben er. Ik ben aanwezig. En als je me nodig hebt, dan zal ik er ook zijn voor je. Maar ja, die Israëlieten die waren ongedurig. Hè? Er staat ook gemor, weet je. Om de havenklap waren ze weer wat te mouwen. Hè? En dan kregen ze een beetje, volgens hun niet op tijd, hun voedsel, zal ik maar zeggen. En dan begonnen ze weer te blaren dat ze terug wilden naar Egypte. Hè? Want daar hadden we tenminste vleespotten en enzovoort. En dan zag de limo zitten. Hè? Hoe kortzichtig kan een mens ook zijn? Terwijl de Heere in alles voorzag wat ze nodig hadden. Hè? En meer dan dat. En voor zover het manna dus ook een type is van Christus. Moet je bedenken dat in hem ook de heerlijkheid van de Heere is geopenbaard. We hebben het al gelezen net in Johannes 1. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zie je? Dat is nou schrift met schrift vergelijken. Dat is de verbindingen zien in de Bijbel. Nou goed, en dan gaat het allemaal zo in zijn werk enzovoort. En dan staat er in vers 14. Nou, laat ik maar even vers 13 beginnen dan voor het gemak. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Moet je voorstellen, dan zit je daar gewoon in zo'n kamp met al die Israëlieten. En dan komt er een hele zwerm van die kwartels aan. En die vallen allemaal gewoon dood neer daar. Je hoeft alleen nog maar mes en vork te pakken. En 's morgens, hè, die mensen gingen slapen. En dan werden ze 's morgens wakker. En dan lag de dauw rondom het kamp. Dus kijk eens, zeg, het is helemaal wit dat veld. Hè? En dan staat erbij, waar waren we? Ja, vers 14. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. Mooi, hè? En toen de Israëlieten dat zagen, zeiden zij tegen elkaar, wat is dat? Want ze wisten niet wat het was. Mooi. Wat is dat? Weet je, in het Hebreeuws staat hier manhoel. Ja, maar dat is het woord wat eigenlijk ook vertaald is met manna. En de betekenis van het woord manna is dus eigenlijk, wat is het? Wat is dit? Manhoel. Manna. Ja, weet je, het is een kwestie van vertalen, Nederlands, Hebreeuws. Weet je wel, dat is vaker wat lastig en zo. Maar het woord wat hier staat, daar komt ons woord manna vandaan, betekent letterlijk, wat is dit? Nou, daarom hebben ze dat woord hier ook gewoon vertaald zo. Wat is dit? Dus de Israëlieten die zeiden tegen elkaar, manna, manna, wat is dit? Nou, en zo wordt het dan volgens in de Bijbel ook in het Nieuwe Testament wordt het zo uitgedrukt. Wat is het? Ja, dat was een geheimenis, hè? Dat brood dat was tot spijze. De gave van het manna was een geheimenis. Ja. Nou, en als je dan denkt, nou, laat ik dat even lezen. Hou even je hand bij Exodus 16. We gaan eventjes naar 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2. Ik ga zo meteen weer terug. 1 Korinthe 2. Want dan kom je terecht bij de Heer Jezus. En wat lees je dan? In 1 Korintiërs 2. Daar staat in vers 7. En dat gaat over de komst van Christus. Over de Heer Jezus. 1 Korinthe 2 vers 7. Daar staat, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. He? Heb je weer, hè? Voor alle eeuwen. Weet je wel? Dus ook voordat de wereld bestond. In den beginnen. Die kant op. En dan staat er een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Nee, want de leiders van deze wereld, en dan moet je in eerste plaats ook denken aan de leiders van het Joodse volk, die wilden Jezus uit de weg ruimen, weet je nog? En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Het is gelukt. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven. En toen dachten ze dat ze van hem af waren. Maar wat blijkt nou, en dat is het geheimenis, dat was nou precies de weg die God had uitgestippeld om tot het leven te komen. Want hij stierf en stond op uit de dood. En dat had niemand verwacht. Nee, want als ze dat nou wel verwacht hadden, dan hadden ze juist de Heer Jezus zo lang mogelijk in leven gehouden. Desnoods aan de beademing gelegd. Maar ze wisten daar niks van. Dat het zo zou gaan. Dus ze hebben hem gekruisigd. Met als gevolg dat hij gestorven is. En toen hij helemaal gestorven was, dachten ze, klaar ermee. En wat een verrassing ook. Dat die soldaten op de derde dag naar hun toe kwamen en zeggen, joh, dat lichaam, het is weg. Het is er niet. En dan schrikken ze zich een hoedje, hè. Moet je voorstellen, al die Joden bij elkaar, gelijk in conclave natuurlijk, hè. En dan zeggen ze tegen die soldaten, niet over praten. En ze geven wat geld enzovoort, ze kopen die lui om. En ze zeggen van, niet over praten, hè? Verzin maar wat. Ik weet niet precies hoe het staat in Matthäus 28, kun je het gewoon lezen, hè? Staat er allemaal. En dan, en als mensen je vragen erover stellen of zo, dan stuur ze maar naar ons toe, dan regelen wij het wel. Want zo gaat het in die elite, hè? Die regelen alles onder elkaar, weet je wel. Ja. Weet je hoe ze dat tegenwoordig noemen, wat daar gebeurde? Een complot. Ja, moet niet hardop zeggen hoor. Een complot was dat. Oftewel een leugen. En er staat ook bij in Matthäus 28. En die leugen heeft zich is onder de Joden gebleven tot op de dag van vandaag. Een leugen. Ja, de wereld wordt door de leugen geregeerd. He, maar Paulus zegt dus, als ze dat geweten hadden, als de Heer niet gekruist, want de wijsheid van God zit er maar in dat de Heer Jezus gestorven is en opgestaan uit de dood. En dan schrijft Paulus ook, maar het is zoals geschreven staat, vers 9, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. He, dus de dood en de opstanding, ja, dat was een geheimenis in het plan van God. Niemand heeft dat geweten. Dat het verlossingswerk op die manier zou plaatsvinden. En net zo goed, ik ben weer terug in Exodus 16. Net zo goed als dat de gave van het manna eigenlijk een geheimenis was voor al die Israëlieten. En dan lees nog in vers 32 van Exodus 16. Want ze verzamelen dus elke dag van dat manna. En op de zesde dag verzamelen ze ook voor de zevende dag. Allemaal precies zo. En zo vers 6, hè, vers 30. Zo rustte het volk op de zevende dag. En het huis van Israël, vers 31, gaf het de naam manna. Het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als van honingkoek. Nou, het spreekt mij wel aan, moet ik eerlijk zeggen. En verder zei Mozes, dit is het woord dat de Heere geboden heeft, vul een gomer ervan om het te bewaren, al hun generaties door, zodat zij het brood zien dat ik u in deze woestijn te eten heb gegeven, toen ik u uit het land Egypte heb geleid. En ook zei Mozes tegen Aaron, neem een kruik en doe daar een volle gomer manna in, en zet die voor het aangezicht van de Heere, om het te bewaren al hun generaties door. En zoals de Heere Mozes geboden had, zette Aaron het voor de getuigenis om te bewaren. En feitelijk, dat getuigenis, dat spreekt dan van de ark. Weet je wel? In het heiligdom. Dus daar werd dat bewaard. Terug naar Johannes. Laat ik even nog met jullie naar Deuteronomium 8 toe gaan. Deuteronomium 8. Voordat we weer naar het Nieuwe Testament toe gaan. Deuteronomium 8. En dat is allemaal diezelfde tijd in de woestijn enzovoort. En in Deuteronomium 8, daar lezen wij ook nog wel iets moois. Daar staat, En Mozes die spreekt daar nog een keer over de weg die Israël gegaan is vanuit Egypte door de woestijn enzovoort. En dan zegt hij op enig moment in Deuteronomie 8 vers 3. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. En dat is een mooie uitspraak, hè, waarin eigenlijk God de materie verbindt met zijn eigen wezen. Hè? Want op het woord van God is die manna gekomen. Als God het niet gesproken had dat het zou komen, kwam het niet. Snap je? Het is van hem uitgegaan. En daarom leeft een mens niet in de eerste plaats van het brood dat hij eet, maar in de eerste plaats leeft hij feitelijk van het woord. En het manna is dan ook weer een type van het woord. Hè? Nou ja, als ik dat allemaal zo zeg achter elkaar aan, ja, dan kom je natuurlijk vanzelf ook weer bij de Heer Jezus terecht. En want waar leven wij van? En dan heb ik het niet meer gewoon over het leven hier op aarde. Ja, dan leven wij van brood en wijn en gebakjes en weet ik wat allemaal. Hè? Kwartels. Maar als het gaat om het echte leven met een hoofdletter. Ja, dan leven wij van het woord. Toch? Hè? Niet alleen van de Heer Jezus zelf, die het leven is. Maar ook de Bijbel is ons geestelijk voedsel. Als wij ons geestelijk leven in stand willen houden, ja, dan is er maar één oplossing voor en dat is de Bijbel lezen. De Bijbel bestuderen. Daarmee bezig zijn. He, want dat is het geestelijk voedsel wat God ons aanbiedt, waardoor ons geestelijk leven wordt versterkt. Net zo goed als dat we regelmatig eten om ons lichaam te versterken. We danken God er ook voor. He, maak het ook tot versterking van ons lichaam. Nou, daar hebben we eten voor nodig, want anders houdt het lichaam het niet vol. He, maar als het om het geestelijk leven gaat, ja, weet je, dan kun je boterham eten wat je wil, maar dat schiet niet op. Nee, dan moet je van het woord eten. Dat waarvan het brood feitelijk een type is. Van het woord. En dat heeft dan in de eerste plaats te maken met de Heer Jezus. Maar vervolgens heeft het ook te maken met het woord zoals we dat kennen in de Bijbel. Johannes 6 weer. De Heer Jezus die verklaart dat ook. In vers 35. Johannes 6 vers 35. En Jezus zei tegen hen. Ik ben het brood des levens. En wie tot mij komt, die zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ja, want hij is niet alleen het brood des levens, maar ook het water des levens. Hè? Hij is het leven zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je even verder gaat naar vers 47. Voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. En dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. En als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Dus zo verklaart de Heer eigenlijk waar dat brood betrekking op heeft. He, en dat werd natuurlijk ook al gevierd in het Pascha van de Joden. He, waar ook vlees en brood en wijn gedronken en gegeten werd. En het gaat er dus uiteindelijk om dat het brood getuigt van Christus. En wat is nou weer zo mooi? Als de persoon van de Heer Jezus Christus, als de Zoon van God, nou deel moet krijgen aan het vlees hier op aarde. Waar wordt hij dan geboren? In Bethlehem. En Bethlehem, Bethlehem betekent huis van het brood. Hoe verzin je het, hè? Ja. En dat was helemaal niet vanzelfsprekend hoor. Nee. Want toen de engel Gabriel bij Maria verscheen, toen bevond zij zich in Nazareth. Ja, daar woonden ze. En Nazareth, dat ligt ruim 100 kilometer boven Bethlehem. Hè? Nou ja, dat is voor ons met de auto niet zo ver. Maar als je dan moet lopen, dat is nog een eindje. Hè? En dat is zo prachtig. En God heeft vanuit het Oude Testament al, zoek maar even op. Eén tekst daarover wil ik opzoeken. Genesis 35. Heeft hij al laten zien dat de Messias uiteindelijk geboren zou worden in Bethlehem. Later in de profeten zegt hij dat ook. Hè? Maar in het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, komt dat al tot uitdrukking. Genesis 35. De geschiedenis van Jacob en Rachel. En daar staat in vers 16... Zij braken op uit Bethel. Bethel. El is de afkorting van Elohim. Ja, huis van God. Ja, zij braken op uit Bethel. Ze kwamen dus, om het even te vertalen, uit het huis van God. En toen zij nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om bij Efrat te komen... En Efrat, de naam Efrat betekent vruchtbaarheid. Baarde Rachel en zij had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei, wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. En het gebeurde toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf. O ja, haar Rachel heeft de geboorte dus niet overleefd. Toen zei ze dat zij hem de naam... dat zij hem de naam Benoni gaf. Dus het laatste wat zij nog uit kon brengen... Rachel, terwijl ze stervende was... door die geboorte... was Benoni. Zo moest die jongen heten. En Benoni... Dat betekent zoon van mijn ellende, zoon van mijn pijn, zoon van mijn lijden. Nou, je kunt het wel voorstellen in deze situatie. En maar, staat er, zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. Nou, en wat is nou het mooie hiervan? Hoewel de geschiedenis heel tragisch is, dat die naam Benoni dus te maken heeft met het lijden... En Benjamin heeft te maken met de verheerlijking. De heerlijkheid. En dan staat er nog bij. En zo stierf Rachel en ze werd begraven langs de weg naar Efrat. Dat is het tegenwoordige Bethlehem. Nou, ik zei al later in de profetie en dan wordt het ook letterlijk gezegd. Bijvoorbeeld in Micha 5 vers 1. Hè, daar staat gewoon. En u Bethlehem Efrata, al bent u klein onder de leiders van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een leider zal zijn enzovoort. En dus wordt heel duidelijk in de Bijbel aangewezen dat hij geboren zou worden in Bethlehem. En, maar dat zei ik, dat was niet vanzelfsprekend, want zij woonden in Nazareth. Maar God moest zijn woord vervullen en je weet, als God iets zegt, dan gebeurt het ook gewoon. En hoe heeft dat nou plaatsgevonden? Nou, de Heere God die gaf kennelijk de keizer van Rome in zijn hart om zijn rijk... Om de mensen in zijn rijk te tellen. Weet je wel, hij wilde ze allemaal tellen. Hè? Al die inwoners van het rijk wilden die gaan tellen. En dan kregen ze allemaal een nummer. Ook, weet je wel. BSN-nummer. En het was ook makkelijk voor het belastinginnen enzovoort. Weet je, dan wist je van wie je wat kon krijgen en zo. Ja, hij wilde gewoon alles van zijn burgers weten. Hè? Tegenwoordig doen ze dat allemaal niet meer, maar toen nog wel. He, tegenwoordig interesseert de overheid ons zich niet meer in ons burgers. We doen maar wat. He, we zijn zo vrij als een vogeltje. Maar toen moest iedereen geteld worden. En zo. En die volkstelling die vond plaats in de tijd van Quirinius. En aangezien Jozef en Maria beiden uit het huis van David afkomstig waren, moesten zij terug naar hun oorspronkelijke roots, zeg maar, hè, de wortels, en dan moesten ze naar Bethlehem toe. Mooi, hè? Dat God dus zo'n keizer van zo'n groot rijk gewoon in beweging zet om uiteindelijk zijn woord te vervullen. Want hoe is het mogelijk? Dan zijn ze daar in Bethlehem en dat is net de tijd waarop Maria 40 weken zwanger is en de geboorte moet geven aan haar zoon. En zo wordt Christus geboren in Bethlehem. Precies zoals het woord zegt. Dus broeders en zusters, laat je nooit misleiden, hè? Als God zegt het gebeurt zo of het gebeurt zus, geloof dat dan maar gewoon. Ook al lijkt het soms misschien heel anders. Maar je weet nooit, God grijpt in en het gebeurt gewoon. En het maakt voor God niet uit wie het is. Al is het de keizer van het Romeinse Rijk, nou, hij zorgt er wel voor. Dat is onze God, hè? Die God die mogen wij kennen als onze hemelse Vader. Ja. Nou, dan ben je toch rijk, of niet? En laat al die mensen op aarde, inclusief alle regering, maar doen wat ze willen enzovoort. Uiteindelijk is mijn leven in Gods hand. Hou dat vast, hè? Ook in de komende tijd. Want ja, ik zeg het met een stralend gezicht, maar we gaan wel een rottijd tegemoet, hoor. Dan kan ik je nou alvast een briefje geven. Er gebeuren dingen achter de schermen, dat wil je haast niet weten. Maar het gebeurt wel. Hè? En dat is ook wel een beetje logisch, want langzamerhand, ja, er moet toch een keer de tijd komen dat de Heer ook weer terugkomt, hè? We kunnen wel 2000 jaar roepen, de Heer komt terug, maar uiteindelijk moet het toch wel een keer gebeuren. En naarmate die komst van de Heer dichterbij komt, worden ook de activiteiten van de tegenstander vermenigvuldigen zich, hè? Ja, dat was ook toen hij 2000 jaar geleden op aarde was, hè? Toen kwam ook de tegenstander, die kwam gelijk in actie. Van alles nog wat, hè? Die jongetjes werden allemaal om zeep gebracht, weet je wel? In de tijd van Herodes. Moet je voorstellen? Ja, kijk, de duivel die geeft niks om een mensenleven, hè? Interesseert hem helemaal niks. En degene die in zijn dienst staan ook niet, hoor. Of denk je dat al die leiders die boven ons staan, dat die zo bewogen zijn over ons leven? Ach man, schiet op, die zijn alleen maar bewogen over hun eigen plek. Interesseert ze allemaal niks. Uitzonderingen daar gelaten, hè? Maar ik generaliseer even. Interesseert ze geen fluit? Dat leven van de gewone man. Zie je toch? En er zijn mensen die met pijn en moeite hun kroeg overeind gehouden, hun restaurant en noem maar op, komen straks weer met een lockdown. En dan is het laatste tikkie. Dan zijn ze weg. Interesseert ze niks. En allemaal om flutredenen. Nou ja, goed, laat ik daar verder niet over beginnen. He? Maar ik hoop wel dat je het spelletje langzamerhand, of spelletje, ja, dat is eufemistisch natuurlijk, maar dat je het een beetje door hebt, hè. Laat je niet misleiden. Maar hou dat dan ook vast, broeders en zusters. Wat er ook gebeurt, wat ze ook doen, wat ze ook uitspoken. En waartoe je misschien nog gedwongen wordt. Wie zal het zeggen? Je blijft het eigendom van God. En Hij bepaalt wat er met jouw leven gebeurt. En al zou je dat leven uiteindelijk moeten overgeven in de dood, dan is er nog geen vuiltje aan de lucht. Want God is een God van levenden. Met andere woorden, de dood is voor hem geen grens. Net zo makkelijk als dat Lazarus werd geroepen door God uit de dood. Zo speelt ook voor ons de dood in die zin geen rol. Dat kan het einde van het aardse leven betekenen. Maar niet het einde van jouw bestaan. Want zodra je hier de ogen dicht doet, doe je ze daar weer open. En Paulus die verheugde zich er al in. Die zegt, jongens, heen te gaan en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. He? Nou, dat is toch mooi dat we dat mogen vasthouden. En laten we dat niet vergeten. Hè? Kijk, dan kun je ook ja, toch een beetje flexibel met die dingen omgaan. En we hebben een machtige God. Maar de Joden die begrepen er niks van. Johannes 6, hè? Daar staat in vers 41 dan. He, ja, ik heb het eigenlijk al gelezen ook, maar goed. He, de Joden dan morden over hem, omdat hij dit gezegd had. Ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Nou, ze snapten er allemaal niks van. He, en de Heer Jezus die legt dat dan uit enzovoort. En, nou ja, goed. Het eind van het liedje is wat er staat in vers 60. Moet je voorstellen, dan heb je dus meegemaakt dat hij een schare van 5000 mannen heeft gespijzigd met 5 broden en 2 visjes. Dan heb je meegemaakt dat de Heer Jezus over de zee wandelt. He, staat allemaal in dit hoofdstuk. En dan uiteindelijk gaat hij verkondigen wie hij is, namelijk het brood des levens. En de boodschap van die verkondiging liep erop uit dat hij eigenlijk tegen de mensen zegt, jongens, jullie moeten van mij eten. En op het moment dat je van mij eet, zul je tot in eeuwigheid geen honger meer hebben. Je moet mijn vlees eten. Je moet mijn bloed drinken. Ja, klinkt luguber, maar zo zegt de Heer dat. Je hebt het leven van mij nodig. Zonder mij is er geen leven. Zoals Johannes ook schrijft. Wie de Zoon van God heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Want het leven is Christus. Zoals Paulus zegt, het leven is mij Christus. En het sterven is winst. He? Nou, en nou goed, dat eiste natuurlijk van hen overgave aan hem. Zich over te geven aan de Messias. En dat lukte niet helemaal. Want in vers 60, daar staat dan, velen dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard. Wie kan haar aanhoren? Ja, want nu werd er iets van hen gevraagd. Weet je wel? Eten krijgen van de Heer Jezus enzovoort, dat vond ze allemaal prima. Wonderen zien, prachtig. Hè? Sensatie. Maar als de Heer zegt, je moet op mij komen. Je moet mij aanvaarden. Als de Messias, als de Zoon van God, als het levende brood. Als het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, heb je geen leven in jezelf, zegt de Heer. Dus hij stelt hen voor de keuze. En die keuze, ja, die vinden ze maar wat moeilijk. En dan staat er, maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan. En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Ja. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af aan wie er waren die niet geloofden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen tenzij het hem door mijn vader gegeven is. En staat er, van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Nee, die keuze die was net te veel. En dan komt de Heer Jezus, die zegt dan tot de 12 in vers 67, wilt u ook niet weggaan? En dan komt Simon Petrus, die antwoordt hem en zegt, Heer, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde hun, heb ik u, de 12, niet uitgekozen? En één van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden, één van de 12. Dus zo dicht was de vijand feitelijk in de buurt. Die bevond zich in zijn eigen gezelschap, in zijn eigen kring. Ik ben het brood des levens. De Heer heeft zichzelf gegeven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En wie hem heeft aanvaard, wie hem heeft ontvangen als de van God gezonden Messias, als de Verlosser, die mag weten dat hij in hem dat eeuwige leven heeft ontvangen. Paulus zegt later, het onvergankelijke leven. Leven dat nooit meer voorbij gaat. Leven dat bestemd is. Dwars door het leven en dwars door de dood. Straks geopenbaard worden in zijn heerlijkheid. Broeders en zusters, hou dat vast. Want de Heer die is aanwezig. Altijd en overal. Goed, tot zover. We stoppen ermee, want het is tijd. Zullen we samen de Heer danken? Ja, Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken dat we deze dingen mogen lezen in uw woord, Heer. En uw woord is de waarheid. Daarom zijn ze ook zo dierbaar, die woorden, Heer. Omdat ze ja, ons zeggen wie u bent en wat u doet, wat uw plan is. En hoe rijk het ook is om u te kennen. En het verlossingswerk dat u en uw Zoon, de Heer Jezus, hebt volbracht. En Heer, dank u wel dat u de Ik Ben bent. Degene die aanwezig is. Ook in ons persoonlijk leven. U bent er. En u zult er zijn. Al de dagen van ons leven. En dank u wel dat we dat mogen weten. Die wonderbare naam. Dat u ons vergezelt. dat u met ons meegaat. Dat we altijd op u mogen vertrouwen. Dat u ons niet beschaamd zult laten staan. Maar dat u ons zult brengen op de plaats waartoe u ons bestemd hebt. En dat is de plaats van uw heerlijkheid. Dank u wel daarvoor. Dank voor deze avond. Heren, ja, er waren wat zieken ook, maar dank dat we hier zo met elkaar toch samen mochten komen in alle vrijheid. Dat het nog kan. Heren, ja, dank u wel voor uw woord. Wil de naprediker ervan zijn in onze harten. Dank u dat u met ons meegaat. Wil ons ook veilig bewaren op de weg, Heer. We mogen elkaar aan u opdragen ook. In dat opzicht en van u verwachten. Loven en prijzen uw grote naam. Amen.